Gemeente, vooraf enkele afkondigingen namens de kerkenraad. De kerkdiensten van de heer Volente volgende week zondag 7 augustus. In de ochtenddienst hoopt dominee Goudriaan uit Ede voor te gaan. En in de avonddienst dominee Budding uit Nunspeet. En de collecte van vandaag in deze avonddienst ook de eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde bij de uitgang is ook voor de kerk. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, deze avonddienst hopen we met elkaar na te gaan denken over Genesis 22, over de Heere God die Abraham beproeft in zijn vertrouwen op hem. En in dat kader heb ik ook de psalmen gekozen van vanavond. Dus als u ze zingt, zoekt u dan ook het op waar we met de psalm zingen over de geloof en het verwachten van de Heere. Het vertrouwen in alle dingen op hem, ook als het moeilijk is en niet vanzelfsprekend is om te geloven. En de eerste psalm waar we mee willen gaan beginnen is psalm 27. Psalm 27, vers 1 en 7. Eerste couplet zegt: God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Daar klinkt die geloofsverwachting in door. En de laatste regels van vers 7 ook. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Psalm 27, vers 1 en 7. elkaar het geloof belijden en in antwoord daarop Psalm 118 vers 7 zingen. Psalm 118 vers 7 in antwoord op de geloofsbelijdenis. Laat ons geloof belijden ook deze avond met de woorden van de 12 artikelen. En spreekt u en jij in je hart het maar mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij ook eenmaal komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zoals ik u aan het begin van de dienst al zei, we gaan met elkaar vandaag nadenken over Genesis 22. Genesis 22, vers 1 tot en met 19. En het is de geschiedenis waarin de Heere God aan Abraham een opdracht meegeeft, die als een beproeving is voor hem, voor zijn vertrouwen op de Heere God. Genesis 22, vers 1 tot en met 19. En het woord van de Heere klinkt als volgt. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht, op de proef stelde. En hij zei tot hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, neem nu uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham in de morgen vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn jongeren, zijn knechten, met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op. En hij ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op. En hij zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongeren, blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aanbeden zullen hebben, dan zullen wij tot u terugkeren. Abraham nam het hout van het brandoffer en legde dat op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout. En hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg van de Heere zal het voorzien worden. Toen riep de engel van de Heere Abraham ten tweede male van de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat u deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker, ik zal u groot zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken van de aarde, omdat gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham terug tot zijn jongeren en ze maakten zich op en ze gingen samen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. Tot zover. Tijdens de preek zullen we vers voor vers dit Bijbelgedeelte nog eens nalopen. En ik denk dat u tijdens de preek wel zult bemerken dat vers 14 bijzondere aandacht zal krijgen. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Het voorzien van de Heere, God die ziet. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, de berg van de Heere zal het voorzien worden. Laten we stil worden voor de Heere, onze God, en hem bidden en danken voor de dienst. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Het is bijzonder dat we op deze zondagavond hier in Waarden samen mogen komen rondom een geopende Bijbel. Uw woord is in ons midden en we hebben zojuist naar u mogen luisteren. En Heere, we willen u bidden om de zegen dat we vanavond, als we meer met elkaar erover na willen denken wat u te zeggen heeft, dat door mag klinken in ons hoofd, maar nog veel meer dat door mag klinken in ons hart. Dat we vanavond niemand anders zien, Heere, dan u en u alleen. Dat het woord open mag gaan, ook voor ons hart, voor ons persoonlijk. Dat het ons iets te zeggen mag hebben en dat het ons leven zal veranderen. Heere, want u bent dat waard. U bent de God van de hemel en de aarde. We hebben in de geloofsbelijdenis beleden, o Vader, dat u die almachtige schepper bent. Dat u diezelfde Vader bent die uit genade uw eigen zoon niet voor uzelf gehouden hebt, maar hem aan een zondige en een verloren wereld hebt overgegeven. Om verzoening teweeg te brengen. Zodat er redding is, zodat er hoop is voor de grootste van de zondaren. Zelfs hier in Waarder. Heere, die boodschap van genade, die boodschap van ontferming, ze is te groot en te mooi soms om te geloven. Maar Heere, wilt u ons helpen met uw Heilige Geest, dat we niet in ongeloof aan uw woord en aan uw evangelie voorbij zullen gaan, maar dat we met een gelovig hart het mogen ontvangen. En heren, als we hier vanavond zitten en we mogen door genade zo'n hart hebben, dan danken we u daarvoor, voor dat wonder van genade. En we bidden u om meer, om stromen van zegen, omdat we van u nooit genoeg krijgen. En heren, als we hier vanavond zitten en we zijn vreemd aan die genade, we weten eigenlijk helemaal niet waar dat dan over gaat en wat het precies is. Misschien wel veel over gehoord, maar nooit echt begrepen wat dat geloven nu precies is, dat vertrouwen. Heren, wilt u het ons dan duidelijk maken door de geschiedenis van Abram? Dat we na vanavond anders het leven ingaan dan dat we hier de kerk zijn binnengekomen. Heren, dat u door uw geest iets in ons hart ontvlamt, waardoor we het verlangen krijgen om net als Abraham in ons geloof en in gehoorzaamheid u te volgen. Heren, om dat wonder van genade lezen we in uw woord dat dat uw gave is, uw cadeau wat u uit genade geeft aan ieder die erom vraagt. En heren, u geeft het zelfs aan degene die vol ongeloof en vol bitterheid u de rug toekeren. Heer, u wil ze in de nekvel grijpen. En met uw geest zo bewerken dat ze stilgezet worden en dat uw woord als nieuw voor ze open gaat. Heer, om dat wonder, daar bidden we om. Daar bidden we om. Omdat we dat alleen maar van u kunnen vragen en van u kunnen verwachten. Heer, we danken u dat we al die vragen en al die grote geestelijke zegeningen, dat we dat gewoon zomaar aan u mogen vragen. Het zijn nogal dingen. Maar dat u zelf in uw woord belooft dat u ze geven wilt. Heren, en dan mogen we ook alle andere noden in de gemeente, in Nederland en in de wereld u bekendmaken. Zieken, eenzamen, mensen die psychisch worstelen, die het maar niet op een rij krijgen. Heren, we mogen ze aan u bevelen, we mogen ze aan u opdragen. We mogen ons land aan u opdragen, wat zo vaak spoorloos lijkt te zijn en de weg kwijt is. De weg naar u toe. Heren, we bidden voor de wereld. De afgelopen weken stond de krant vol met de meest weerzinwekkende en afschuwelijke berichten. Het laat ons zien dat Europa, die de rug naar u heeft toegekeerd de afgelopen eeuw, dat het er niet beter op is geworden. Heren, we kunnen niet zonder u. Het laat ons ook zien de weerzinwekkende gevolgen van de zonde. Onze zonde. Heren, we willen het u belijden en u smeken. O Heren, ontfermt u zich over ons, over de kerk in Nederland, over Nederland, over Europa, ja, over de wereld. Heren, we zien uit naar het herstel van alle dingen. Naar de gerechtigheid die over de hele aarde zichtbaar zal zijn als uw Zoon, o Vader, terug zal komen. Heren, maak ons ware Maranatha-christenen. Christenen die in hun leven, in hun beleiden en in hun hele doen en laten een leven leven dat tot uw eer is en wat ernaar uitziet om u te ontmoeten. Heren, ook dat is weer een genade die we alleen bij u kunnen vragen en van u kunnen krijgen. Heren, we bidden u voor deze dienst, dat u straks ook in de preek uw zegen niet onthouden, dat ik het goed mag doorgeven, dat we als gemeente goed uw woorden mogen beluisteren, dat we uw stem erin mogen horen. Heren, dat is waar we naar uitzien, dat is waar we naar verlangen. Heren, wilt degene die meeluisteren met de kerktelefoon of die op een andere manier later de dienst beluisteren, uw zegen geven. Heren, zo hebben we u veel te vragen en niets te bieden. En dat typeert precies wie u bent. Een God die oneindig goed is in het goed doen en genade bewijzen aan diegenen die niets te bieden hebben. Heren, dank u wel voor wie u bent. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar Psalm 130 vers 1, 3 en 4 zingen. En u krijgt tegelijkertijd de gelegenheid om uw gaven te geven voor de doelen die ik u aan het begin van de dienst heb genoemd. Psalm 130, vers 1, 3 en 4. En ondertussen wordt er een collecte gehouden. Genesis 22. Ik denk dat voor de meesten van u zal gelden dat u dit gedeelte wel eens vaker gelezen heeft. Misschien wel meer dan eens een preek over gehoord hebt, misschien wel zelfs vanaf deze plek. En voor de kinderen en de jongeren onder ons, misschien kun je de kinderbijbelvertelling door de juf of meester of welke plaats dan ook die hierover ging, ook nog wel herinneren. Of in ieder geval voor de geest halen, ja, er is een keer zo'n ochtend geweest dat de juf of de meester dit gedeelte ons vertelde. Een heel bekend gedeelte. En het is misschien een rare vraag, maar als ik u zou vragen, wat voelt u erbij? Dan mag u als eerste reageren, dat vind ik een aparte vraag. Maar misschien, als u even die vraag laat rusten, dan zeg je ja, het is een bekend gedeelte, het is een mooi gedeelte, maar ik heb er ook wel vragen over. Ik vind het ook wel een ingewikkeld gedeelte. Dat is zo onwerkelijk. Als God tot je spreekt en je dan iets laat doen, waar je rillingen over krijgt over je hele lichaam. Dat kan God toch niet menen? Als God echt goed is, en hij is liefdevol, en hij is barmhartig, groot van genade, dan kan hij toch nooit menen dat je zo'n aangrijpende opdracht krijgt. Dat zijn ook vragen of gevoelens die los kunnen komen als je zo'n Bijbelgedeelte leest. En voor degene onder ons die wel eens ernstig twijfelen aan het woord van de Heere God, dan kan zo'n Bijbelgedeelte echt olie op het vuur zijn. Die zegt van, nou zie je nou wel, ik had al mijn twijfels, maar als dit de God is waarin ik moet geloven, nou, ik weet het zo net nog niet. En toch gaan we er vanavond bij stilstaan. En ik hoop dat je gaandeweg de preek als het ware meegenomen wordt door de tekst. En dat je in dat alles het karakter van de Heere God gaat ontdekken. Zelfs in zo'n moeilijk gedeelte. En dat we leren hoe Abraham omgaat met deze ongekende moeilijke opdracht. We beginnen bij vers 1. Daar staat er in het geschieden na deze dingen dat God Abraham verzocht op de proef stelde. Hij hem als het ware testte. En dat hij dan tegen hem zegt, Abraham. En als je dat zo leest, hè, misschien geldt dat ook wel voor u. Bij mij gebeurde dat. Ik las zo dat eerste vers en ik las gewoon door. Toen dacht ik, oh, wat, heb ik niet wat gemist? En het geschiedde na deze dingen. Welke dingen eigenlijk? En ik kon niet meer helemaal goed voor de geest halen wat nou in het leven van Abraham gebeurd was. Wat had hij allemaal al meegemaakt? Wat ging er aan deze geschiedenis vooraf? En het voert te ver om al die hoofdstukken natuurlijk met u te gaan lezen. Maar als ik het heel kort met u aan mag stippen. Genesis 12 wordt Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën. Hij moet alles achterlaten. Familie, vrienden, zijn werk waarschijnlijk. Maar zijn hele sociale leven, zijn hele geestelijke leven, afgodendienst. Hij wordt eruit weggetrokken. De ware God roept hem om naar een onbekend land toe te gaan. Om God te volgen naar een plaats die hij nog niet kent. Dat gebeurt in 12 en vervolgens komt de geschiedenis van Abraham en Lot. En we zien dat de Heere God voortdurend, als hij met Abraham spreekt, hem een belofte geeft, hem bemoedigt. En in hoofdstuk 15 en ook later in hoofdstuk 17 zien we dat de Heere God dat ook gaat bevestigen met een verbond. Hij sluit het verbond en het bijzondere aan dat verbond is dat God hem eenzijdig sluit. Hij staat zelf als enige garant voor dat verbond, voor de belofte die hij doet. En in Genesis 17 zien we dat opnieuw terugkomen. Genesis 19, de geschiedenis van Sodom en Gomorra die verwoest wordt. En dan in het laatste hoofdstuk voor Genesis 22 zien we die aangrijpende gebeurtenissen. Abraham heeft op advies van Sara ook Hagar tot vrouw genomen. Want het duurde al zo lang dat die zoon kwam die God beloofd had. En het is niet goed, maar ik hoop dat u zich niet verheft boven Abraham of Sara. Dat ze voor eigen rechten gingen spelen en eigen plannen maakten. En Sara zegt, joh, neem Hagar. Misschien dat je bij haar een zoon kan verwekken. Nou, zo gezegd, zo gedaan, het gebeurt. Ismaël wordt geboren. Maar ja, dat gaat niet goed. Dat gaat helemaal niet goed. En aan het eind van de geschiedenis blijkt dat Abraham de enige zoon die hij dan heeft, Isaac, of Ismaël, dat hij die weg moet sturen. En zijn vrouw Hagar ook. En dan blijven Sarah en Isaac over. En dan komen we in Genesis 22 aan. Nadat dit dus gebeurd is. In gedachten zie je als het ware Hagar met Ismaël nog weglopen. Dan gebeurt dit. Zijn tweede zoon. Nu zijn enige zoon. Zijn enige echte zoon. In de tent. En God spreekt. Abraham. En dan zegt de Heere, hier ben ik. En dan in vers 2. Neem nu uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Ziet u dat ook staan? Ik hoop dat u uw bijbeltje nog open hebt en anders moet u hem gewoon eens openslaan weer. Vers 2. Neem nu uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Ongekend. We kennen elkaar niet. Ik kan niet zeggen dat ik u als gemeente echt ken. Een aantal gezichten komen me bekend voor, maar voor de rest, ik kan niet zeggen dat ik u ken. En u kent mij denk ik ook nog niet zo goed. Dus wat ik nu ga zeggen is, wil ik voorzichtig doen. Maar misschien als u zo'n gedeelte leest, dat u zegt van, ja, dat u iets voelt van de spanning en de intense nood die hier in dit vers klinkt. Omdat u zegt, ja, het is inderdaad niet vanzelfsprekend, dat weet ik ook uit mijn eigen leven, dat als je dan een jong stelletje bent en je trouwt en je hebt dan dat huwelijk, je bent een gezin met z'n tweeën. Het is niet vanzelfsprekend dat gezin wat je dan met z'n tweeën bent, dat op een gegeven moment een gezin van 3 wordt of van 4 of van 5. Dat daar kinderen komen in dat gezin. Dat is niet vanzelfsprekend. Misschien kunt u het wel in uw eigen leven getuigen dat daar medische hulp voor nodig was. Of misschien wel dat u zegt, tot op de dag van vandaag heeft de Heere God me dat niet gegeven. En dat doet verdriet misschien wel. Die pijn en die verdriet, dat hebben Abraham en Sarah jarenlang gehad en gekend. Ze hebben op een gegeven moment die noodoplossing gekozen met Hagar en Ismaël, maar dat was het ook niet. Daar werd het alleen maar erger van. Uiteindelijk kwam dan Isaac. Dat kind van de belofte. Wat God belooft, dat doet hij. Ze hadden er lang op moeten wachten, maar ze hadden het gezien. Ja, ja. We hadden het niet meer gedacht. Sarah was van binnen verstorven, dus die kon niet meer kinderen krijgen. Voor Abraham gold precies hetzelfde. En God doet werkelijk waar het onmogelijke. In de verre ouderdom krijgen dit grijze echtpaar, krijgen ze nog een kind. Ongekend. Wat gebeurt? En dat dan na dit, alles wat dit gebeurd is. Dat je dan de opdracht van de Heere God krijgt om je kind te offeren. Onbegrijpelijk. En niet alleen, ja, ik hoor het mezelf zeggen, niet alleen dat het je kind is. Want dat is natuurlijk op zichzelf verschrikkelijk. Maar in Isaac lag ook een belofte voor het verdere nageslacht. God had grote zegeningen beloofd. Hoe ging God dat dan waarmaken? Als door Isaac heen die belofte gestalte zou moeten krijgen, waar Abraham rijkhalsend naar uitzag. Isaac was maar het begin. God zou nog veel meer gaan doen. En nu moest hij, ja, Isaac moest de dood in, maar eigenlijk ging Abraham daarin mee. Heere God, hoe kan dat nou? Hoe kunt u dat van me vragen? Met ook al die beloften die u gedaan heeft. Ik dacht u te kennen. Ik dacht een klein beetje de ware God te hebben leren kennen, te ontmoeten, uw hart te hebben gezien in wie u bent en wat u doet. Maar nu staat de wereld op zijn kop. Waarom doet u dit? Is dit wel rechtvaardig? En dan ook nog eens een keer. Offer hem aldaar tot een brandoffer. Weinig hoop dat er ook nog maar iets van Isaac overblijft. Een totaal verterend vuur. Niks van dat offer blijft over. Ongekend. Neem even mee naar vers 3. Lees maar mee. Want daar valt nog iets op. 1. De ongekende opdracht. Die misschien, terwijl u nu dat zo beluistert, u ook verward van, ja, ik vind het toch lastig hoor, dat de Heere God zulke opdrachten geeft. En dan vers 3, Abraham lijkt ook in verwarring. Toen stond Abraham in de morgen vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn jongeren, van zijn knechten met zich, en Isaac zijn zoon. Hij kloofde het hout tot het brandoffer maakte zich op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Misschien als u het zo leest, dan valt u niks op. Dan zegt u, ja, nou ja, ja, Abraham gehoorzaamt. Abraham gehoorzaamt. Toch, als je goed, nog een keer goed kijkt, van in welke volgorde staan nou al die handelingen die Abraham doet? En wie doet het eigenlijk allemaal? Dan valt het misschien toch een beetje op. Kijk, dan letten we nog een keer goed op. In de ochtend staat hij vroeg op. Dan zadelt hij eerst zelf de ezel. Dan neemt hij 2 van zijn dienstknechten. Waarschijnlijk heeft hij er veel meer gehad. Het is een rijk man geweest. Maar hij neemt 2 van zijn jongeren, van zijn knechten met zich. Hij roept zijn zoon bij zich. Nou, dan staan ze daar met z'n 4. Dan gaat hij het hout kloven. En die ezel staat al die tijd al klaar. En dan maakt hij zich klaar om weg te gaan. En dan gaat hij. Een rare volgorde. Je zou het eigenlijk andersom verwachten. Eerst hout kloven. En daarna het ezel zadelen. En Abraham is een ontzettend oude man. Waarom laat hij dat die dienstknechten niet doen? Die zijn daarvoor. Ik denk niet dat we te veel in de tekst leggen of hem zo beluisteren. Als je in deze tekst hoort de verwarring die ook Abraham heeft gehad. Dat hij het ook niet weet. Dat hij het ook niet begrijpt. Waarom stuurt God me met deze opdracht op pad? Ik denk dat we dat achter die bijzondere volgorde en vanwege het feit dat Abraham het zelf allemaal doet, dat we dat op die manier zo moeten beluisteren. Waarom? Het Godsbeeld, hoe je dacht dat God was, helemaal op zijn kop. En ik weet niet hoe dat hier in water is, ik weet niet hoe het in uw leven is of hoe het in uw hart is, maar ik kan me zo levendig indenken dat er in uw leven meer dan 1 gebeurtenissen te noemen zijn waarin u zegt, ja, toen wist ik het ook even niet meer. Zondag aan zondag ging ik naar de kerk en ik hoorde over God die rechtvaardig is en vol van genade. Maar er gebeurden dingen in mijn leven die ik kon het niet meer rijmen. Ik kon het niet meer begrijpen. Er bleef voor mij maar 1 groot vraagteken of 1 grote waarom naar de hemel. Heere God, waarom nou? Of waarom niet? Heere, ik dacht dat ik u een klein beetje had leren kennen. Dat ik u had ontmoet in het woord. En ik dacht, en het is toch zo anders. Dat u, terwijl u nu hier in de bank zit, dat u zegt, ja, ik kan me een klein beetje verplaatsen in wat Abraham moet gevoeld hebben en moet gedacht hebben. Heere God, hoe kan dit toch? Als we verder gaan in de volgende verse, dan zien we dat Abraham met de knechten en Isaac op pad is gegaan. En dan staat er, aan de 3e dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. 3 dagen lopen dus naar het gebergte Moria. 3 dagen lopen. Kijk, dat was in die tijd niet heel ongebruikelijk. Ze hadden niet echt heel veel bijzondere vervoersmiddelen waarmee het sneller kon. Maar moet je, ik hoop dat u een klein beetje met me meepreekt en in gedachten ze ziet lopen. En dan die vader ziet lopen met zijn zoon. En dan 3 dagen lang. Is het gek gedacht om te denken dat Abraham gehoopt heeft dat God weer tot hem spreken zou? Zoals hij zo vaak gedaan had. Dat hij weer de stem van de Heer zou horen, misschien op de 1e of de 2e dag. Abraham, Abraham. En dat hij dan gezegd zou hebben, ja zie Heer, hier ben ik. En dat hij hoopvol naar de hemel had gekeken. En dat God hem misschien terug had geroepen. Maar die stem kwam niet. Het staat niet in de tekst, dus we moeten voorzichtig zijn. Maar ik kan me zo indenken dat er in die 3 dagen wel gesproken is. Misschien niet door Abraham, maar door Isaac. Die wist niet veel beter, blijkt uit het gedeelte, dan dat ze de Heere gingen aanbidden. En dat is iets moois en dat is iets goeds. Uit het hele gedeelte blijkt ook dat Isaac een gelovige man is geweest, een jonge man is geweest. Hij gaat samen met zijn vader op pad om God te danken, om God een offer te brengen. Ik kan me zo indenken dat hij gesproken heeft, pap, als we straks terugkomen, zullen we dan die schuur eens afmaken? Daar zijn we al een tijdje mee bezig, maar dat blijft maar liggen. En dat het door Abrahams hart geschoten is. Als ik Gods bevel uitvoer, dan valt er voor jou straks niks af te maken, jongen. Ik hoop dat u de spanning voelt. Ik hoop het. Want dat zit er helemaal in. En dan ook het laatste gedeelte van vers 4. En zag die plaats van verre. Dat klinkt een beetje afstandelijk. En dat is het denk ik ook. Hij zag die plaats van verre. Ongekend wat daar straks moet gaan gebeuren. En dan vers 5. Leest u maar mee. En Abraham zegt dan tegen zijn jongeren, tegen de dienstknechten. Blijft u hier met de ezel. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Hij noemt het weer niet tot boven aan de berg of... Tot daar, weer zo afstandelijk benoemd. En als wij aanbeden zullen hebben, dan zullen wij tot u terugkeren. En ik hoop, misschien wel tijdens de schriftlezing, dat u toen al opviel. Of misschien al eerder in een andere dienst. Hoe dan ook, dat u het gezien heeft. En als u het nog nooit gezien heeft, dat u het vandaag voor het eerst ziet wat er gebeurt in dat laatste stukje van vers 5. Want daar zit een wereld van geloof, van vertrouwen, van hopen, te midden van wanhoop, van verwachting, te midden van teleurstelling en vol vragen. Dat zit erachter. Abraham zegt tegen zijn jongeren, blijf jullie hier met de ezel. Ik en de jongeren zullen heen gaan tot daar. Wat gaan we daar doen, Abraham? Wij zullen aanbidden. En dat staat er ook. En wij zullen tot u terugkeren. Wat weet Abraham? Wat hij eigenlijk nog helemaal niet weten kan. Kijk, wij hebben het hele gedeelte gelezen. Wij weten hoe God straks op een machtige wijze zal ingrijpen en redding zal bieden. Plaatsvervanging zal regelen voor Isaac. Dat weten wij, omdat wij het hele gedeelte hebben gelezen. Abraham had dat nog niet meegemaakt. Wat zit hierachter? Is dit een foutje? Nee. En ja, eigenlijk, ik laat u wel een beetje bladeren dan, maar eigenlijk zou u even met me mee moeten lezen in Hebreeën 11. En het hele gedeelte is een prachtig gedeelte om misschien straks voor het slapen gaan te lezen. Een schitterend gedeelte, vers 9 tot en met 19 gaat over de geschiedenissen van Abraham. En ik wilde met u 3 versen uithalen. Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19. Vers 9 tot en met 19 gaat over Abraham. En vers 17 tot en met 19 gaat over de geschiedenis die we lezen. En dan krijgen we als het ware vanuit het Nieuwe Testament een soort inkijkje in van wat gebeurde daar nu? Hoe kon het dat Abraham die God gehoorzaamde, toch geloofde dat hij met Isaac terug zou komen? Wat zat daarachter? Vers 17, daar lezen we het. En vers 18. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, op de proef werd gesteld, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dit is het geheim. Wat zat daar nou achter? Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem als bij gelijkenis ook weer teruggekregen heeft. Dus wat zit er nou achter bij Abraham? Geloof. En om heel eerlijk te zijn, als ik dit geloof beluister, dan is dat beschamend voor mezelf. Wat een geloof. Wij weten uit de hele Bijbel dat God dat inderdaad kan. Uit de dood weer tot leven roepen. Het is niet te geloven. Wetenschappelijk kunnen we het niet narekenen, maar hij doet het. Hij doet het. Hij kan het. Meerdere keren lezen we ervan in de Bijbel. Er zijn zelfs geschiedenissen van het zendingsveld waarbij dat gebeurde. Wat recenter. Maar Abraham had zulke geschiedenissen nog niet gehoord. En toch zijn vertrouwen op die ware God die hem uit Ur der Chaldeeën geroepen heeft. Uit zijn familie naar een onbekend land. Die God vertrouwde. Die God is machtig om mijn zoon, als ik hem zou moeten doden, weer terug te wekken. Hij heeft het beloofd. Dat zit achter dat laatste stukje van vers 5. Dan zullen wij tot u terugkeren. Het geloof wat te midden van de wanhoop hoopt op God. En dan in vers 6. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde dat op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En ze beiden gingen samen. Ziet u het? Onder daar in het dal staat die ezel en die dienstknechten. Die staan te wachten. En die dienstknechten die zullen waarschijnlijk nog wel een tijdje nagestaard hebben. Vader en zoon samen op pad. En dan halverwege, zo denk ik in, zo halverwege naar de top, spreekt Isaac tot Abraham. Lees maar mee in vers 7. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en hij zei, mijn vader. En hij zei, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? Wat een vraag. Tot nu toe kon Abraham het als het ware een soort van verborgen houden. Maar deze vraag. Pap, ik heb het hout. U hebt het vuur en het mes. Maar zijn we niet wat vergeten, vader? Als we toch echt een brandoffer willen brengen die tot eer van de Here is, dan moet daar toch een brandoffer zijn. Dan moet er toch een offerdier zijn. En niet een klein beetje, maar een volmaakt offerdier als het even kan. Maar we hebben helemaal niks. Hoe gaan we straks tot eer van de Here een brandoffer brengen? Waar is dat lam? En ik vind het zo mooi. Kijk, nu u Hebreeën 11 gelezen heeft, nu weet u dat er in dat hart van Abraham een gelovig opzien tot de Here is. En dat lees je en dat beluister je ook terug in zo'n zevende vers. Zie je het vuur en het achtste vers. Waar is het lam tot het brandoffer? En dan vers 8. En Abraham zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. Abraham gelooft het vast en zeker. Ik weet niet hoe, maar God zal erin voorzien. Hij gaat dat doen. Het vaste vertrouwen en de vaste hoop dat God doet wat hij belooft. En als u het zo met me meeleest, die verzen, dan zou u iets niet opvallen wat te mooi is om te laten liggen. En dat is namelijk hoe het in het Hebreeuws staat. En wees gerust, ik ga u geen les in het Hebreeuws geven. Maar het woordje voorzien of voor ogen opheffen, kijken, dat lezen we voortdurend. Hè? Zien en hief zijn ogen op en zag. Daar zit het Hebreeuwse woord ra'a achter. Mag je ook meteen weer vergeten. Maar wat opvallend is, mij viel dat echt op toen ik het aan het voorbereiden was. Dat overal waar staat de Here ziet en de Here voorziet, staat precies hetzelfde woord. Ook. Ra'a. Dus eigenlijk zou je het voortdurend zo mogen vertalen. Abraham ziet en God ziet. Gevoelsmatig in het Nederlands, als wij zeggen ik zag die en die. Dan klinkt dat anders, gevoelsmatig ook. Dan klinkt dat anders dan zeg je van ik voorzie dit of dat. Hè? Daar zit iets profetisch in. Als ik het voorzie, dan zorg ik er ook voor. En zeker als we daarover spreken in termen van God die ziet en voorziet, dan bedoelen we daarmee niet God die kijkt ernaar en doet niks. Nee, als we het dan over Gods voorzienigheid hebben, over God die ziet en God die voorziet, dan bedoelen we daarmee in de kerk en in de gemeente, ja, God ziet het niet alleen, maar hij draagt er ook zorg voor. Het gaat hem niet uit de handen. Gods voorzienigheid. Dat is een belangrijk thema in dit Bijbelgedeelte. Naast verzoening is voorzienigheid een heel belangrijk gedeelte. En dat blijkt ook wel uit voortdurend dat woord zien en voorzien. En tegelijkertijd valt dan ook op, het is misschien dan wel hetzelfde Hebreeuwse woord, maar het is niet hetzelfde. Dat Abraham ziet, is niet hetzelfde als wat God ziet. En dat blijkt ook wel. Eigenlijk had Abraham het ook zo kunnen zeggen. Dan vul ik het een kleur ik het een beetje in. Jongen, ik zie het lam niet. Maar God zal voorzien. Hij ziet het al. Ik nog niet. Maar ik vertrouw erop dat God die alles ziet, ook dat ziet. Daar klem ik me aan vast. Dat is mijn hoop, dat is mijn verwachting, dat waar ik er niet zie of er niet overheen kan kijken, dat God alles ziet en dat Hij alles weet en dat Hij de zorg voor draagt. En ik weet niet hoe dat u vergaat als u dit zo hoort, maar mij klinkt het als genade in de oren. Wat is God goed? En wat hebben we een rijke God? Dat Hij de dingen ziet en erin voorziet. Waar ik er als een berg tegenop zie, dat kan omstandigheden zijn in het leven, vragen die je 's nachts wakker houden. Dat God de dingen ziet en dat Hij het bestuurt, alle dingen zijn in zijn handen. Maar ook waar we straks over nadenken, over de verzoening die ook in dit gedeelte naar voren komt. Dat als we nadenken over onze eigen zonde, als we daar, ja, ik zou zeggen, iedere week en iedere dag weer mee geconfronteerd worden. Met ons eigen falen, met ons eigen tekorten, met ons eigen egoïsme, met ons eigen hoogmoed, met ons eigen gemakzucht. Met welk gemak we stille tijd laten versloffen. Met welk gemak we, ja, ons eigen leven hier leven. En op zondag zitten we hier wel weer. Maar op maandag, ja. We doen maar wat. Op onze eigen manier en volgens wat we het zelf hadden goed gedacht. Zoveel, ja, kan tot het oneindige doorgaan. En u kunt het waarschijnlijk nog veel beter aanvullen waar bij u het pijnpunt zit. Zonden, tekort, falen te over. Waar ik, als ik daarover nadenk en mijn God voor ogen denk en schilder, er niet overheen kan kijken of doorheen kan kijken. Maar dat God daarin voorziet. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. We gaan daar later in de dienst nogal verder over nadenken. God die het ziet en God die voorziet. Dat blijkt ook uit het verdere gedeelte. Leest u maar met me mee. Vers 9 zijn we gebleven. Ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En dan schikt hij het hout. Bindt zijn zoon Isaac. Legt hem erop. Boven op het hout. En wat ik u bij vers 1 zei, hè, dat u kunt het zo lezen en dan gewoon verder gaan naar het volgende vers. Persoonlijk had ik dat bij dit vers ook. Dan lees je het zo van oké, ze zijn op de plaats van bestemming gekomen en dan maken ze het offer gereed. Maar er gebeurt iets midden in dat vers, wat toen ik daar later nog eens overheen las en daarbij stil stond, ik dacht van, ja, daar moet je echt even bij stilstaan. Het staat wel in één vers, maar we moeten echt even bij die komma pauzeren. Lees nogmaals met me mee vers 9. En zij kwamen op de plaats die hem God gezegd had. Abraham bouwde al daar een altaar. Hij schikte het hout. Nou, dan ligt dat hout er zo. Maar dan. En bond zijn zoon Isaac. Ja, zijn zoon gaat erop. Dat moet moeilijk geweest zijn voor Abraham. Ja, maar Isaac dan? Die krijgt geen stem in dit Bijbelgedeelte dan alleen dat hij vragen mag stellen aan Abraham. Maar wat moet er door hem zijn heen gegaan? Toen hij eenmaal daarboven op de berg, als dan dat offer klaar is. En dat lam wat God zou voorzien er nog steeds niet is. En dan Abraham tegen zijn zoon het moet gezegd hebben. Het staat er niet. Maar het kan niet anders als dat hij het gezegd moet hebben. Jongen. God heeft me de opdracht gegeven om jou op het altaar te leggen. Het vraagt niet alleen geloof van Abraham om dat offer gereed te maken en om je eigen zoon ongekend om dat te doen, maar het vraagt net zoveel geloof van Isaac. Want Isaac is een jonge man geweest. Ik weet niet exact hoe oud hij is geweest, maar één ding weet ik zeker. Hij had zijn vader de baas gekund. Die oude man, die krijgt hem nooit op dat altaar. Wat is er in die jonge kerel in zijn hoofd en in zijn hart omgegaan toen hij uiteindelijk zag dat na 3 dagen lopen, die hele berg op, dat uiteindelijk hij het offerdier zou zijn? Wat moet er door hem heen zijn gegaan? Wat heeft hij gezegd? We lezen het niet. Er staat alleen maar, het offer wordt klaargemaakt en Isaac wordt erop gelegd. En ik hoop dat u met me meevoelt in die tekst, daar gebeurt wat. Hier lezen we niet alleen iets over Abraham in zijn geloof en verwachting op de Heere, maar voor Isaac net zo. Het kan niet anders als Isaac heeft hetzelfde vertrouwen op de Heere gehad. Anders was hij nooit op dat altaar gegaan. Hetzelfde verlangen om de Heere te dienen, om hem te gehoorzamen. Nogmaals, Ik wil daarin voorzichtig zijn, want dat staat niet letterlijk in de tekst. Maar ik kan me zo indenken dat Isaac gezegd heeft, pap, als de Heere het gezegd heeft, dan wil ook ik hem gehoorzaam zijn. En ik snap hier niks van. Ik dacht dat de Heere God goed was. En dat de Heere God heel anders was dan alle andere afgoden in omliggende volken. Dat hij anders was dan die God die u diende in Ur der Chaldeeën. Kijk, dat is triest, maar in die tijd gebeurde het wel vaker kinderoffers bij omliggende volken. Maar nu gebeurt het bij de ene ware God. Yahweh blijkt precies hetzelfde te zijn. Zo lijkt het. Het doet er helemaal niet toe of je nou christelijk bent, zo kun je het vertalen naar nu. Of je nou christen bent, of een hindoe, of een moslim, of een katholiek. Of ach joh, het is allemaal niet waar. Of het is allemaal waar. Vele wegen die naar Rome leiden, dat joh, kies wat jou het beste uitpast. Doe maar wat. Wat jou een fijn gevoel geeft, waar je een bepaalde troost bij hebt, wat jou helpt in het leven, dan moet je dat doen. En ik ga je niet zeggen wat waarheid is. Dat is een beetje de teneur in ieder geval Nederland. En je zou het bijna ook hier lezen. Van Heere God, wat bent u dan? Doet het er dan niet toe, welke God we ook maar dienen? Bent u net zo weerzinwekkend en gruwelijk als alle andere goden die offers vragen? Al die afgoden? Nee. Abraham heeft geloofd en Isaac evenzo. En hij is op het altaar gaan liggen. Hij legde hem op het altaar boven op het hout. Dan vers 10. En Abraham strekt dan zijn hand uit. En nam het mes om zijn zoon te slachten. En dan zo. God ziet het. En hij voorziet. En hij grijpt in. Maar een engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zegt, Abraham, Abraham. En hij zegt, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige van mij, niet hebt onthouden. God grijpt in. En wat ook heel belangrijk is, er zijn wel atheïsten, ook die nu nog leven, Richard Dawkins en nog een paar mannen meer, die dit Bijbelgedeelte gebruiken echt om godslasterlijk te spreken over wie God is. Ze gebruiken dit gedeelte om te laten zien, zie je wel, wat een weerzinwekkende God die God van de Bijbel is. Dat is niks. Hij laat kinderoffers toe. Maar wij kunnen als het ware met de Bijbel in de hand laten zien, nee. God heeft nooit gewild dat Abraham zijn zoon Isaac zou offeren. In vers 1 lezen we het, dat het is om te beproeven, dat God nooit de intentie heeft gehad om werkelijk te doden. En hier in dit gedeelte blijkt het ook. Het is niet dat God opeens iets heel anders doet. Nee, God heeft vanaf het allereerste begin al dit bedoeld. Ingrijpen op dat juiste moment. Om niet alleen te laten zien dat hij er is, maar ook dat hij voorziet en dat hij zorg draagt. Ik hoop dat, terwijl u dit zo hoort, dat u een beetje mee begint te preken. Een beetje mee begint te luisteren. En dat u zegt, ja, ik zie hoe God voorziet en ingrijpt. Maar waar zit de verzoening? Voorzienigheid, maar waar zit de verzoening? Nou, daar komen we zo op. Ik wil u nog even meenemen naar vers 13 en vers 14. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet. Achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging, nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En vers 14, dat is dat zien en dat voorzien. En Abraham noemde de naam van die plaats. De Heere zal het. Eigenlijk staat er, de Heere zal het zien. De Heere draagt er zorg voor, hij voorziet. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg van de Heere wordt het gezien. Dan zie je Gods belofte in vervulling gaan. God draagt zorg, hij ziet het en hij draagt er zorg voor. En nu zitten we al bij vers 14, dan heb ik even vers 13 overgeslagen, omdat ik u graag wil laten zien. Ik heb tot nu toe in de preek of het voortdurend gehad over de voorzienigheid van de Heere God. God die ziet en voorziet. Ik hoop dat u dat met mij mee hebt gezien in de tekst en in vers 14, ja, ligt dat als geen ander, ligt dat erin op. Maar in vers 13 zie je hoe God ook in zijn voorzienigheid voor verzoening zorgt. Dat vind ik zo mooi. Toen hief Abraham zijn ogen op, hij kijkt en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging, nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. We krijgen in deze geschiedenis een plaatje te zien van Abraham die ziet, maar niet alles ziet. Hij ziet er als een berg tegenop. Hij kan er niet overheen kijken. Hij ziet het ram nog niet klaarstaan. De Heere God wel. God die alle dingen ziet en alle dingen bestuurt. Hij heeft als het ware, en ik bedoel dat eerbiedig, hij heeft als het ware de helikopterview. Hij overziet alles en grijpt in waar het nodig is. En dat ingrijpen van God en dat zorgdragen, dat blijkt misschien nog wel het meest in dat geven van dat ram. Het offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Plaatsvervanging. We krijgen hier in het Oude Testament, helemaal aan het begin van de Bijbel, het duurt nog eeuwen voordat straks de Heer Jezus komt. Maar we krijgen nu al iets te zien van Gods heilsplan met de wereld. Heere God, hoe voorziet u in dat grote zondeprobleem waar de hele wereld aan leidt en waar ook Abraham aan leidt? Hoe voorziet u in verzoening voor de zonde? De grootste nood en de grootste ellende waar we mee zitten. We zien er als het ware al een tekening van, een plaatje van. Abraham kijkt naar het offer. Eerst lag zijn zoon erop. God grijpt in. En nu mag hij dat ram nemen. En dat in plaats van offeren voor Isaac. Plaatsvervanging tot en met. Ik zei u net al, hè, van, ik hoop dat u een beetje meepreekt. Ik hoop ook dat u, terwijl u zo zit te luisteren, dat u zegt, mooi. Maar ik zou wel meer van de Heer Jezus willen horen. Die zit er wel verborgen in, maar ik zou het wel nog meer willen horen. Nou, daar gaan we de preek ook mee afsluiten. Ik wil u een aantal gedachten delen als we vanuit het Nieuwe Testament weer terugkijken naar dit Bijbelgedeelte. Wij weten veel meer dan Abraham. Misschien is ons geloof wel niet zo groot als Abraham. En kijken we daar tegenop. Maar qua kennis, wat wij kunnen weten over hoe God voorziet, hoe zijn voorzienigheid is, maar ook hoe hij de verzoening bewerkt, daar weten wij veel meer van. Wij hebben de hele Bijbel. Wij weten het precies. Heere God, hoe gaat u die plaatsvervanging dan precies doen? Hoe doet u dat? Die verzoening bewerken? Het staat er allemaal in. De vier evangeliën zijn misschien wel het mooiste om te lezen, om dat te ontdekken. Ik wil u, voordat ik een paar lijnen trek, twee dingen zeggen. Eén, waarom ben ik nou zo begonnen? Waarom ben ik niet meteen bij de Heer Jezus begonnen? Nou, dat heeft hiermee te maken. Als ik daarmee zou beginnen, dan zou u misschien kwijtraken of vergeten dat het hier in de allereerste plaats, dit Bijbelgedeelte, ons allereerst iets wil zeggen over geloofsgehoorzaamheid. Over God die ziet en voorziet. Voorzienigheid heeft een belangrijke plaats. Als we meteen met de Heer Jezus beginnen, dan zouden we het alleen over de verzoening hebben. Of die kans is daarop heel groot. Dat is heel mooi, maar dat zou eigenlijk jammer zijn van het Bijbelgedeelte. Het Bijbelgedeelte op zichzelf wil echt iets zeggen over geloof, geloofsgehoorzaamheid, toewijding aan de Heere God, waar wij er niet overheen of doorheen kunnen kijken. God die alle dingen ziet en ervoor zorg draagt. Dat is de eerste les die we nu in 2016 hier in waarde kunnen meenemen. Dat je jezelf restloos mag overgeven aan deze God, zoals Abraham het ook deed. Te midden van alle omstandigheden. Heere God, ik kan er niet doorheen kijken. Ik weet niet hoe het verder moet. Maar u ziet alle dingen. En net als Abraham, Heere, geef me de genade dat ik ook zo mezelf aan u mag toevertrouwen. Niet weten wat de uitkomst is als ik naar het ziekenhuis moet of als, nou, vult u uw eigen situatie maar in. Maar dat geloof. Dat is de eerste les. Het tweede, want dat zei ik u net al, daar wil ik de preek bij eindigen. Die lijnen vanuit het Nieuwe Testament, die zijn zo overduidelijk. Ja, daar kunnen we ook een hele preek over houden. Ik wil u een paar dingen, als het ware, aanreiken. Ook de hele preek moet u mee naar huis nemen. Maar dat u er verder ook over door kan denken. Zo'n preek als vanavond is eigenlijk niet af. Met dat straks zo meteen de dienst afgelopen is, mag u dat ook weer meenemen in uw eigen gebedsleven of in uw eigen stille tijd als u de Bijbel onderzoekt. Misschien gaat u wel inderdaad Hebreeën 11 lezen om eens te lezen van, wat staat er nou over dat geloof van Abraham in Hebreeën 11? En wat kan ik daarvan leren? Neem dat zo mee. Nou goed, met die christelijke bril als het ware terugkijken, zei ik wel. Allereerst, dat vind ik ook zo mooi. Toevallig is natuurlijk niet toevallig. Toevallig is dat gebergte Moria niet op zichzelf staand alleen maar in Genesis 22. Het komt vaker in de Bijbel voor. Nu in dit gedeelte zien we dat er een offer wordt gebracht. Isaac. En plaatsvervanging, komt er een ram in de plaats. Eén offer, plaatsvervangend, voor de Heere God, een brandoffer. Eeuwen later, op ditzelfde gebergte, zal Salomo de tempel bouwen. En zullen er vele offers zijn, die ook allemaal weer een plaatje zijn. Naar wat? Ja, naar het Nieuwe Testament. Naar Golgotha. En Golgotha is werkelijk een steenworp afstand van dit gedeelte. Moria is eigenlijk... is eigenlijk een gebergte geheel. Het zijn meerdere toppen. En waar hier het offer is, en straks de tempel komt, even verderop zal het eeuwen later Golgotha zijn. En zal God voorzien in de verzoening. In het offer wat ons de vrede geeft. En ik dacht, dat kan geen toeval zijn. En voor iedereen die denkt, ja, zo'n Bijbel, leuk verzonnen allemaal. En helaas zitten ze ook in de kerk. En wees er maar gewoon eerlijk over als dat zo is. Want we willen je helpen en met je meedenken. Maar iedereen die vol twijfel zegt, ja, zo'n Bijbel, het is allemaal verzonnen. Dan zou ik zeggen, ja, je kunt 100 dingen aanreiken waarom dit echt een goddelijk boek is. Maar alleen al zoiets, dat over eeuwen heen zo'n lijn te zien is. Dat is toch schitterend. Wat een leiding en een sturing van de Heere, onze God. En ja, als je leest, het zijn allemaal kleine dingetjes, maar ze zijn zo mooi. Neem uw zoon, uw enige die u lief hebt. Dan gaat als het ware Johannes 3 vers 16 resoneren. Abraham brengt zijn zoon naar de slacht en God grijpt in. Eeuwen later op Golgotha's kruis zal God de Vader ook zijn zoon naar de slacht brengen. Om verzoening te bewerkstelligen. Maar dan zegt er niemand, kom van het kruis af. Wordt wel gezegd door de soldaten, maar niemand die het doet. Of Jezus die het niet doet. En in vers 12 zien we dat ook, hè. Zien we ook weer dat enige, uw zoon, uw enige, dat u die van mij niet hebt onthouden. Er ligt een lijn met hoe God de Vader zijn zoon wel laat sterven als plaatsvervanging. Vers 6, het is maar een klein ding, maar het is wel mooi. Isaac die het hout draagt op weg naar de offerplaats. Ik zie in gedachten Jezus door Jeruzalem lopen. Gebogen met het kruis op zijn rug. Het hout op de rug op weg naar de offerplaats. Golgotha. De vader die zijn zoon slacht in vers 10. Ik noemde het u net al. Wat Abraham niet mag, doet God de Vader straks wel. Tot verzoening van de zonde. Plaatsvervanging. We zien het terugkomen. En dat is... ja, dat is het gedeelte. Als ik nadenk over wat Abraham moet hebben geleerd en wat wij mogen hebben geleerd, is dat wel dit. God die ziet en voorziet, te midden van pijn en moeite en vol vragen en twijfels. En God die verzoening bewerkstelligt. God die alles ziet. Vers 14, ik noemde het u al eerder. Vers 14. God die alles ziet, de tijden van de onwetendheid overziende, verkondigt nu aan alle mensen dat ze geloven en dat ze bekeren. En ik heb in de preek het laatste gedeelte, vers 15 tot en met 19, eigenlijk een beetje laten rusten. Bewust, omdat er te veel stof is voor één preek. Maar ik hoop dat u het wel meeneemt. God beloofde, Abraham, ik zal je een zoon geven. En die zoon, in die zoon zal ik je zegenen en zal straks de hele wereld gezegend worden. En dit is een beproeving van het geloof, maar God bevestigt het in die versen daarna. Nadat dan dat ram als plaatsvervanging voor Isaac is gekomen, zegt God het opnieuw. Abraham, nu zie ik het. Je dient me echt. Je bent me gehoorzaam. Ik zet er een streep onder. Echt waar. In jouw nageslacht zal straks zo'n grote zegen komen. Daar gaat de hele wereld van horen, Abraham. Je kunt het je nu misschien niet voorstellen, maar echt waar. Als sterren aan de hemel, als zand aan de oever van de rivier. Zo groot zal je nageslacht zijn, maar ook de hele wereld zal de zegening ervaren. Eeuwen later komt Jezus Christus. En we ervaren tot op de dag van de dag die boodschap van hoop te midden van onze wanhoop. Boodschap van heil te midden van onze zonde en ellende. God doet wat hij belooft. Ik wil afsluiten met 3 opmerkingen. Allereerst dit. Ik hoop dat u tijdens de preek misschien het zelfs wel gebeden hebt. Heere God, wat is dat een bijzonder, mooi en jaloersmakend geloof wat Abraham had. Het staat ver van me weg, het is eeuwen geleden, de tijd is anders en die gebeurtenis is ongekend. Maar wat ik erin beluister, een man die op u vertrouwt, waar hij het niet altijd begrijpt, en toch vasthouden aan u, ja, dat wil ik ook. Misschien zegt u, ja, dat heb ik wel een klein beetje, maar ik zou willen dat het geloof meer wordt, dat het groeien mag. Of als u zegt, nou ja, daar ben ik helemaal vreemd van, ik heb echt geen idee. Dat er tijdens de dienst iets geboren werd als van, ja heren, dat geheim is groot. Dat zie ik niet. Heere God, open mijn ogen opdat ik u zien zal. Dat gebed geboren is tijdens de preek. En als dat nog niet zo is, mag ik het u aanreiken om dat te bidden. Als u straks de kerk uitloopt. Tweede, ik heb het u heel vaak gezegd, hè, dat vers 14. God die ziet en voorziet. Dat u dat meeneemt. De rest van de vakantie door. De rest van het jaar door. Ik ken uw leven niet en ik weet niet hoe het gaat. Misschien gaat het wel heel goed. En kunt u zich maar, ja, maar moeilijk indenken van, kwade dagen, moeilijke tijd. Ja, moet ik eigenlijk nu even niet aan denken. Het gaat juist heel goed, het gaat maar voor de wind. Misschien jij als jongere zegt, nou, het eigenlijk gaat prima. Ik heb net mijn opleiding afgerond of ik ben net een opleiding gestart. En ja, het gaat heerlijk. Het gaat heerlijk. Ik zie uit naar een nieuw seizoen of wat ook. Maar hoe je het ook bekijkt. Of je midden in moeilijke omstandigheden zit, of het gaat je juist enorm voor de wind. Er zullen tijden komen dat de storm losbreekt in je leven. Dat je werkelijk niet weet waar je het zoeken moet. En dan hoop ik dat Genesis 22 je leert dat je wel weet waar je het zoeken moet. Bij die God die het wel ziet, waar jij het echt niet meer ziet. Niet meer ziet zitten, er niet meer overheen kan kijken, er als een berg tegenop ziet. En dat je je in geloof vastklampt aan de God die alles ziet. Wat de uitkomst dan ook is, heren, ik kom bij u en bij u alleen. Dat je dat mee mag nemen vanuit dit gedeelte van vers 22. En als laatste wil ik u meegeven dit. Ook wat, hè, we lezen het in de Heidelberger Catechismus. Als de prediking uitgaat, dan terwijl u luistert, gaat de hemelpoort open of hij gaat dicht. Er wordt mee bedoeld dat als u nu hier vanavond zit en u luistert naar de woorden van de Heere God, die ik zo goed mogelijk u probeer door te geven, dan gaat voor u de hemel open of hij gaat dicht. U kunt als u straks de kerkdeur uitlopen weten of u geborgen bent in dat bloed van het lam. Of er voorzien is in uw nood of u verzoening hebt. U kunt het weten. Hoe dan? Heeft u, en misschien is het maar een heel klein beetje, maar heeft u iets van wat Abraham had? Dat, ik weet niet waar ik het anders zoeken moet, maar bij u alleen. Als dat in uw hart is, dan leert de Bijbel ons. En ieder die zijn hoop en zijn vertrouwen op de Heere God stelt en op hem alleen zijn verwachting richt, die is behouden. En dat is het heerlijke goede nieuws waar ik deze dienst mee mag eindigen. Toch niet helemaal. Het goede nieuws is alleen goed nieuws als er ook iets is als slecht nieuws. En dat wil ik u toch ook zeggen. Want een ieder die dat geloof niet heeft, hoe klein en pril ook, en zegt, oh Heere, geef me meer geloof, want ik zit nog zo vaak vol twijfel en zo vaak vol ongeloof, maar ik kan niet anders dan tot u gaan en ik wil ook niet anders. U hebt de woorden van eeuwig leven. Als dat er in uw leven niet is, niks, dan gaat de deur dicht. Dat moet u goed realiseren. Het is geen spelletje. God speelt geen spel. Het is hem ernst. En mij ook. We hebben een goede boodschap door te geven. En ik ben dankbaar dat ik dat aan u door mag geven. Maar het heeft wel 2 kanten. En hoe jong of hoe oud je ook bent. Het doet ertoe wat je vanavond met dit Bijbelgedeelte doet. Zeg je, ik zie het allemaal wel. Volgende week weer een preek. Kijk hoe het dan is. Is dat de reactie? Dan weet je ook het antwoord of er waar geloof is of niet. Of zeg je, ja, zo'n geloof als Abraham, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat verlangen naar de Heer, dat hopen op Hem, dat zien op Hem, omdat ik er niet doorheen kan kijken, door mijn zonden niet, door al mijn vragen niet. Dat ik zie uit genade dat er iets is in mijn leven wat naar Hem uitgaat. Dank de Heere God ervoor. En we gaan er zo voor bidden dat het geloof versterkt mag worden en dat het groeien mag. Net zo geloof als Abraham. In de God die alle dingen ziet. En dat gelovig kijken naar Hem, daaruit blijkt. Echt geloof of geen geloof. En ik hoop dat u mag zeggen ja. Door Gods genade is er echt geloof in mijn leven. Dan kun je het ook meezingen. Psalm 62 vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Van Hem is mijn hoop, van Hem is mijn verwachting. En vers 5 ook. In God is al mijn heil, mijn eer. Van Hem verwacht ik het. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht. Niet alleen als de zon schijnt. Maar ook als de stormen in mijn leven losbreken. God is mijn toevlucht in het lijden. Amen. Laten we zingen Psalm 62 vers 1 en 5. Laten we stil worden voor de Heere en Hem danken. Heere God, om stil van te worden. Wie U bent. de levende en allesziende God. Het kan ons schrik inboezemen, omdat we ons realiseren dat u ook al onze zonden ziet. Maar na wat we hebben gelezen, ook in Genesis 22, bemoedigt het ons ook. Dat u alle dingen ziet en voor de grootste nood wil voorzien in uw eigen Zoon, o Vader, de Heer Jezus Christus. We danken u voor hem, dat u uw eigen Zoon gegeven hebt. En Heer Jezus, we danken u dat u gewillig het kruis op u hebt genomen. Dat u gehoorzaamheid hebt bewezen aan de Vader door naar deze aarde te komen. Deze vernederende plaats in te nemen, u als God in een mensenlichaam. Wat een vernedering. Maar dat u dat bereid was om te doen. Uit liefde voor ons als mensheid. En Heer, we zaten niet op u te wachten. En zonder genade zitten we nog steeds niet op u te wachten. We belijden het u. Maar tegelijkertijd, we danken u. Dat waar ons ongeloof torenhoog is. En onze zonden tot aan de hemel stijgen. Dat u niet wegloopt. Maar uw geest zendt in het midden van de gemeente. Uw woord doet uitgaan. En dat, omdat die twee samengaan, woord en geest, dat het daarom krachtig is. Heere, geef dat we die ervaring ook zo mogen hebben. Deze avond. Dat we mogen bemerken dat u aan het woord bent. En dat uw woorden levendig en krachtig zijn. En scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Heere, trek ons uit de zonde als we er middenin zitten. En breng ons tot u. Heere, bemoedig ons als we u al kennen en achter u aanwandelen. Maar er zo vaak zoveel in het leven is wat ons geloof onder het stof doet waaien. Heere, blaas er met uw wind van de geest doorheen. En geef ons een herleving. Allereerst in ons persoonlijk leven, in de gemeente. En in kerkelijk Nederland. Wat hebben we u nodig, Heere? We kunnen niet zonder u. Heer, ik wil u in het bijzonder bidden voor alle kinderen en alle jongeren die in de kerk zitten. Heere, heerlijk dat ze er nog zijn. De kerk van de toekomst. Heere, dank u wel dat u ze klaar wil maken voor een plaats in uw gemeente. Nu doen anderen het nog. Straks zijn zij aan de beurt om predikant te zijn, om scriba te zijn, om diaken te zijn, om kerkrentmeester te zijn, om koster, organist, of welke plaats dan ook in de gemeente in te nemen. Heere, wilt u ze klaar ervoor maken om in de komende generatie de pijlers van de kerk te zijn? Dat ze er klaar voor zijn om de generatie na hen te vertellen over uw machtige daden. Heere, het is niet vanzelfsprekend dat jonge mensen u erkennen als God. En dat ze in uw woord het leven vinden. Heere, dat is niet vanzelfsprekend, maar u bent het die het werkt. U bent het die het doet. Van u is onze hoop. Heere, geef dat er jongeren in deze gemeente al mogen zijn. En als ze, degene die er nog niet zijn, dat ze het verlangen krijgen om in uw woord, ja, te spitten, te graven. Om u te ontdekken, om u meer te leren kennen. Heere, werk met uw geest in het geheel van de gemeente, onder jongeren en ouderen. Maar in het bijzonder onder de jongeren, de kerk van de toekomst. Heere, we hebben u veel te vragen. Heel veel om te danken. Ook voor de dienst die we hebben gehad. Het woord wat open mocht gaan. Dat we met u mochten spreken. Dat we psalmen mochten zingen tot eer van u. Heere, wilt u wegnemen wat verkeerd was, wat zondig was, wat tekort was, wat niet eervol tot uw eer was. Maar wilt u zegenen, bevestigen en bewaren wat helemaal in lijn was met uw woord. Wat uw wil was. Heere, zegent u dat. Laat het niet voor niets zijn geweest deze dienst vanavond. Maar laat het een grote zegen zijn. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat u zo'n grote en goede God bent. En omdat u het waard bent, Heere. Om Jezus wil bidden we het u. Amen. Sluiten de dienst af met Psalm 145, vers 3 en 6. Psalm 145, vers 3. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed aan de God die alle dingen ziet en voorziet. Van uw gunst die roemen bij elkaar. Het kan niet anders Als je iets van die Here hebt gezien, die voorziet en in alle dingen en verzoening bewerkt. Ja, dan wil je ervan spreken. Dan wil je ervan roemen. En vers 6 zingen we ook met elkaar. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Ook als de oplossing in dit leven uitblijft. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145 vers 3 en 6.
Thank you.
Gemeente, laten we deze dienst eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost op ons neer. Drie-enige God, u en u alleen, zij alle eer. Amen.